Zoals gezegd, we herdenken dit jaar 75 jaar bevrijding. Maar door het coronavirus kunnen we daar niets aan doen. Of toch wel. Lara gaat het wel vieren, via een livestream. Er is een programma opgezet met veel activiteiten. Dat loopt tot en met 5 mei. De aftrap is op 24 april door Frits Spits. Waarna de presentatie volgt van het boek Het Dorp, de Oorlog, de Mensen van Ineke Hilhorst en Teun Koetsier. Dan wordt op de Brink een tijdelijk Holocaustmuseum onthuld, monument onthuld. En er volgen 4 gesprekken aan de Brink die als thema hebben wat betekent vrijheid voor je. Dat zijn gesprekken met onder andere overlevenden van een concentratiekamp en een Libanon-veteraan. En tot slot is er een serie documentaires over de Tweede Wereldoorlog te zien. En er is een herdenking bij het monument voor de Joodse kinderen. Maar we praten vandaag over het tijdelijk Holocaustmonument op de Brink in Laren met onze vaste gast Teun Koetsier. Welkom, Teun.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Waarom een tijdelijk Holocaustmonument?
Nou, laat ik het eerst beschrijven. Vanaf 25 april wapperen er 750 zakdoeken tussen de bomen op de Brink. En die hangen daar ruim een week. Elke zakdoek is een symbolisch eerbetoon en herinnering aan de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden. Het is een ontwerp van Elise Stijlberg en elke zakdoek staat voor 140 vermoorde Joden. Dat is dus een indrukwekkend geheel. Heel bijzonder dat een dorp als Laren dat doet. En je zou misschien zeggen, waarom moeten wij dat doen? Is dat niet iets landelijks? Wel, je moet je realiseren dat er in Laren als gevolg van de Tweede Wereldoorlog zo'n 40 Laarders, zeg maar, niet-Joden omgekomen zijn, maar circa 200 Joden. En dat waren Joden die hier woonden, kinderen van de Bergstichting, maar dat waren ook Joden die hier ondergedoken zaten en ontdekt zijn. Dus die Holocaust heeft wel degelijk iets met Laren te maken.
Ja, nou, je hebt beschreven hoe het eruit ziet. Een heleboel wapperende zakdoeken. We zijn benieuwd. Van wie is het ontwerp, Teun?
Van Elise Stijlberg. Dat is een Amsterdamse kunstenares.
En hoe zijn jullie bij haar gekomen?
Dat zou je aan mijn vrouw Ineke moeten vragen. Die heeft contact met haar gekregen. En daar is dit mooie ontwerp uit voortgekomen. Maar ik wilde eigenlijk nog iets anders zeggen. Ja. Want je kunt naar dat tijdelijke monument kijken en zeggen wat verschrikkelijk, dat willen we nooit meer en het daarbij laten. Maar de vraag is natuurlijk of we niet wat meer kunnen verzinnen in die context. En als je zoals ik en Ineke met de Tweede Wereldoorlog bezighoudt, dan realiseer je op een gegeven moment dat er wel degelijk iets te leren valt. Kijk, een aantal lessen. Zoiets als een Tweede Wereldoorlog komt onverwacht. Neem nou de bekende lader uit die tijd, Henri Polak. Die waarschuwde in de 30er jaren heel duidelijk voor het gevaar van de nazi's. Dus hij zag heel goed wat er gaande was en toch kwam de Tweede Wereldoorlog de 10 mei 1940 voor hem onverwacht. Die dingen komen onverwacht. De wereld kan plotseling heel erg veranderen. En als het erg onrustig wordt om Nederland heen, dan brengt dat risico's met zich mee. En er zijn nog wat andere dingen die volgens mij het opmerken waard zijn in deze context. Je moet je geen illusies koesteren. Je moet niet naïef zijn en niet denken, zoiets gebeurt nooit weer. En dan nog iets wat bij mij opkomt. Je vraagt je dan af, kan ik er ook iets mee? Los van geen illusies koesteren en me realiseren dat het onverwacht gebeurt. Nou, volgens mij wel. Kijk, een ideale samenleving, dat is een samenleving waar de mensen vrij zijn. En dat betekent voor mij dat ze zich kunnen ontplooien, dus zelf hun leven zoveel mogelijk betekenis geven. Verder is die ideale samenleving een democratie. Met z'n allen kunnen we in vrijheid bepalen wat we met het land willen. En dat wordt allemaal ondersteund door goede wetten. En de ideale samenleving is een rechtsstaat met betrouwbare ambtenaren en onafhankelijke rechters. En als je dat allemaal kwijtraakt, ja, dan verandert de wereld heel, heel erg. En de bezetting door de Duitsers laat dat zien. En de lessen die ik eruit trek zijn dan dus bijvoorbeeld deze. Les 1. Koester de rechtsstaat, bestrijd bijvoorbeeld corruptie. Heel belangrijk. Corruptie is een aantasting van de rechtsstaat. Er ligt op dit punt ook grote verantwoordelijkheid bij hogere ambtenaren en de regering. Kijk naar de Tweede Wereldoorlog. Die Holocaust vond plaats. En de Nederlandse overheid werkte mee. En er is van de kant van de Nederlandse regering niet tegen geprotesteerd. Pas in mei 1943, en dan is het dus al 3 jaar bezig, laat de regering in Londen weten dat de ambtenaren niet mogen meewerken aan de deportatie van Joden. Dus nogmaals, er ligt een grote verantwoordelijkheid bij overheid, de hogere ambtenaren, regering op dit punt. Koester de rechtsstaat.
Ja, dat is
en
zo.
Het laatste punt,
ik had er een vraag. Mag dat of wil je betoog afmaken?
Ik maak even mijn betoog af. En dan kijk, wat kun je nou individueel iets doen? Nou, de ideale samenleving heeft nog iets anders nodig. En dat zijn voldoende verstandige burgers. Die niet achter demagogen aanlopen. Dus verkiezingen zijn belangrijk. Stem als er verkiezingen zijn en stem op een fatsoenlijke partij. In vrijheid leven is geen vanzelfsprekendheid. Wees niet naïef.
Nee, nou dat is een mooi besluit. Dan heb ik net iets te vroeg onderbroken. Maar ik wilde even inhaken op die overheid, hè, waar je het over hebt. Want in zekere zin hebben we daar nu ook heel klein beetje mee te maken met corona. Hè? Want daar, we zitten in een situatie die we anders misschien in oorlogstijd zouden hebben gehad. Waarin de overheid ons ernstige beperkingen oplegt. Zie je daar parallellen in op dit moment?
Ik zie wel degelijk een parallel. In de zin van, het komt volkomen onverwacht. Het is wel voorspeld door virologen. Maar op de een of andere manier neemt niemand dat dan echt serieus. Want er zijn zoveel gevaren in de wereld. Ja. En dan komt het ineens. Ineens gebeurt het. En je ziet de wereld totaal veranderen.
Is dat ook niet voor die ambtenaren zo, hè, waar je net even op terugkeek? Zou dat destijds ook niet een dingetje geweest kunnen zijn? Dat ze het gewoon echt niet in de gaten gehad hebben?
Ik denk dat er wel degelijk een parallel is, ja. En als we het over het heden gaan hebben, het is erg makkelijk om kritiek uit te oefenen. Dat is ook achteraf heel makkelijk wanneer het gaat om de Tweede Wereldoorlog. Dus ik ben daar niet zo van. Ik ben erg toekomstgericht.
Ja.
En op het ogenblik zijn we volgens mij in Nederland goed bezig. En er zijn ongetwijfeld fouten gemaakt in de aanloop naar deze. Er lagen dus geen rampenplannen klaar, zal ik maar zeggen. Ja. Dat is evident. En er zijn ongetwijfeld fouten gemaakt. En we moeten het evalueren en kijken of wij in de toekomst beter kunnen handelen.
Ja, precies. Een mooi gesprek aan de keukentafel stel ik me dan voor. Tenminste ook met de jongere generatie. Want ook daar merken we dat het wat meer mort, hè, dan bij de wat ouderen. Dus een mooi bruggetje. En zo blijft ook, denk ik, de bevrijding en de oorlog die eraan vooraf ging levend bij ons allemaal. Het volledige programma van deze toch wat omgebogen situatie. Want jullie moesten het ineens allemaal virtueel doen, toch?
Jazeker.
Ja.
Ja, dat is. Ineke Heelhorst heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. Die realiseerde zich al vroeg dat het allemaal niet kon plaatsvinden zoals men gepland had. En dan is de natuurlijke neiging, we zeggen alles af. Nou, dat wilden ze absoluut niet. En dus is ze gekomen met dat idee. Ja, dat boek, ons boek, dat moest gepresenteerd worden. En dat is toen de start geworden van een hele reeks van virtuele activiteiten die door Angelique zijn opgezond.
Ja.
Je kunt het allemaal op de website van de Bel vinden overigens. Even zoeken, maar je vindt het daar.
Oké. Nou, laten we het daar ook even bij houden. Want we komen er vast nog op terug voordat het zover is. In elk geval is de aftrap op 24 april. En we kunnen het dus allemaal online gaan volgen. En wij zullen ook zorgen dat op onze site daar de nodige berichten over te vinden zijn. Zodat mensen op het linkje kunnen klikken. En er komen ook allemaal podcasts van de evenementen. En die worden geplaatst op de sites van de gemeente, de historische kring. Bijzonder Laren onder andere. Maar ook de middenstand doet mee. Denk aan de Larense boekhandel en natuurlijk Larens Behoud. Teun Koetsier, dank voor je toelichting. En we spreken elkaar ongetwijfeld binnenkort nog een keer over dat programma 75 jaar bevrijding in Laren. Dankjewel.
Dankjewel, Teun.
Graag.